Nou, goedemorgen. Wat een fantastische lied. Het is de eerste keer dat ik heb geluisterd, denk ik, de laatste 14 jaar in Nederland. Dus het is een toplied en het past precies bij de gedachten dat ik denk de Heer heeft mij gegeven voor vanochtend. Het ziet anders uit nu, januari 2021, dan een jaar geleden. Natuurlijk aan het begin van elke jaar, je denkt, nou, hoe zal het gaan een beetje? Nou, inderdaad. En nou, een jaar geleden waren wij redelijk optimistisch. Nou, een normale jaar met plannen en reizen en van alles. En ik keek mijn agenda, het is leeg voor 2021. Geen reizen, geen niks. Ik had een reis in Duitsland in 1 januari, afgezegd net. Dus, nou, niks. Het ziet raar uit, het is anders. En als wij, en in jouw situatie misschien ook, je ziet, nou ja, hoe zit het met mijn werk? Ik zoek een baan en het komt niet aan. Mijn baan is onzeker en de gezondheid en vaccinatie dan, inderdaad. En nou, dus veel dingetjes die maakt ons een stuk onrustig. En ik denk dat Abraham is een fantastische voorbeeld en inspiratie voor ons ook vandaag. Hij is een man die in onzekere tijden... Hij laat zien rust, vertrouwen, maar niet alleen rust en vertrouwen lekker in de flat, in zijn kamer of zo, maar ook ik zie in Abraham een man met geloof, doorzettingsvermogen, ook in deze tijd van onzekerheid. En zoals we hebben afgelopen zondag gehoord van Gert-Jan, hij was geen perfecte man. Hij had wel zijn rare dingen, zijn rare kanten, net zoals jij of ik, we hebben rare kanten. Nou, ik wil graag beginnen met te lezen een stuk die Pieter heeft ook gelezen, met een kinderbijbel, maar nu gaan we naar een echte bijbel. Tussen Genesis 12. De Heere nu zei tegen Abraham, Abraham, gaat u uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader... naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. En dat is wel gebeurd, toch? Wij christenen houden van Abraham, de Joden houden van Abraham, de moslims. Meer van half de wereld houden van dit man. U zegenen en uw naam groot maken en u zult een zegen zijn... In u zult alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Door Abraham kwam de Heer Jezus. En door de Jezus al de volken in de wereld dus ook een belofte goedgekomen. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. Nou, als dit een redelijk nieuw voor jou is, Abraham heeft twee namen. Abraham... De korte versie, dat betekent grote vader of belangrijke vader. En Abraham betekent een vader van velen, van menigte. Maar het gaat om dezelfde man, maar Abraham is de meest bekende naam van de tweede. Hij is wel een bijzondere man. In de Bijbel, hij is een vriend van God genoemd, in Jacobus. En Abraham geloofde God en hij werd een vriend van God genoemd. Nou, dat is iets. Niet een dienaar, maar een vriend. Nou, mooie titel. Hij is ook in Exodus 3, hij heeft zijn naam, God heeft zijn naam met Abraham verbonden, voor altijd. Toen God sprak met Mozes, en Mozes zei, nou, wie ben je dan? Wie zei God? Ik ben de God van Abraham, van Isaac en Jacob. Zijn naam is wel met hem verbonden. Hij is ook een vader van geloof genoemd. In Galaten 3:7 lees ik dus, begreep dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Een vader van geloof. Eens was Jezus in discussie met de Joden. En de Joden zeggen, nou, maar wij zijn de kinderen van Abraham. Geen slaven, zo nooit. Wij zijn kinderen van Abraham. En Jezus antwoordde in Johannes 8:39... Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Abraham is een vader van geloof, maar hij is ook een doener. Omdat echte geloof en doen gaan altijd samen. Het is niet dat ik geloof en niks doe. Ik geloof, ik vertrouw en ik leef in verband. Het heeft een invloed op hoe ik leef en wat ik doe. Misschien vind je het interessant om te zien dat Abraham is de vader van geloof genoemd. Maar hij heeft nooit water uit de rots gebracht, zoals Mozes. Hij heeft nooit vuur uit de hemel geroepen, zoals Elia. Hij heeft nooit iemand geneest. Hij heeft nooit een teken, een wonder gedaan. En toch de vader van geloof genoemd. Dan denk je, nou, wat betekent dan geloof, een vader van geloof? En welke manier dan is Abraham een voorbeeld van onze geloofsleven? En ik zou zeggen dat Abraham laat zijn geloof zien door zijn manier van leven. Een bekeringmoment is één ding, maar we hebben niet alleen geloof nodig om tot bekering te komen. We hebben geloof nodig elke dag om Jezus te volgen, om ons leven te leven. Dus ik zie dat hij is een vader van geloof, omdat hij God vertrouwt en de beloften van God vertrouwt. Echt zo. Het meeste van de beloften die God aan Abraham gegeven heeft, zijn nooit in zijn leven uitgekomen. Hij is nu een bekende figuur, maar toen hij stierfde, hij was redelijk onbekend. God zegt tegen hem, je zal de hele land hebben. En toen hij overleed, wat had Abraham dan? Een paar vierkante meter heeft hij gekocht om zijn vrouw te begraven. En later zichzelf. Dat was het. Klein. Maar hij bleef leven in harmonie met zulke. Hij vertrouwde God in zijn beloften. En hij was gehoorzaam aan Gods instructies. Ook als we hem net gezongen, ook als Gods instructies kloppen niet helemaal met onze manier van denken, zegt Abraham, ik doe het toch. En daarom is hij een vader van geloof genoemd. Nou, in het leven van Abraham, je ziet een aantal dingen. Omdat ik vroeg me af, nou, hij was de enige gelovige. Wij hebben veel gelovigen hier in Eindhoven. Maar Abraham was op zijn eentje. Hoe heeft hij het volgehouden? Om zo, nou, jaren en jaren bezig met al de rare mensen om zich heen, maar toch. En ik merk in het leven van Abraham drie belangrijke symbolische dingen. Die wil ik graag met jullie delen. Nou, de eerste. De eerste komt hier. Hij leeft in tenten. De verhaal van Abraham, een samenvatting van de hele leven, omdat de leven is redelijk lang, Genesis 12 tot 27 of zo, een beetje te lang voor een korte dienst. Maar in Hebreeën heb je een samenvatting. Dus Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest en op weg gegaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat is een stuk van de vertrouwen in Gods roeping. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte. Als een in een vreemde land en heeft hij in tenten gewoond. Want hij verwachtte een stad die de fundament heeft, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Nou, als je leest over een stad, over huizen met fundamenten, dat spreekt ons naar over stabiliteit. Over zekerheid. Als je spreekt over een tent, dat spreekt over een race, over onzekerheid, over beweging. Nou, de stad Ur is een oude stad, meer dan 4000 jaar oud. En in de tijd van Abraham is het ongeveer 4000 jaar geleden. Dus net zoals Jezus in de middel, de andere kant, 4000 jaar geleden. Als je googelt Ur en Abraham, krijg je mooie verhalen over dit stad. Als je gaat naar YouTube en je zet Ur in, of Abraham Ur of zo, dan krijg je verhalen van Amerikaanse soldaten die in Ur waren, de tweede in Irak. Omdat Ur is een stad dichtbij Bagdad. En het was bekend, de stad van Ur, van de afgoddienst en in bijzonder naar de tempel voor de maan. En op de plaatje daar is een reconstructie. Je ziet de grote tempel op de linkerkant. En dat is nog over. Je kan dat stukje van dat tempel nog vandaag zien. Maar al de huizen op zich heen, dat is een woestijn geworden. En daar is waar Abraham kwam vandaan. Abraham was een rijke man en hij had een goede huis. En vanaf de tijd die God hem roept, hij ging weg uit Ur en van de resten van zijn leven, tot hij overleeft, hij leeft in tenten. Dus, een stuk onzekerheid. Wij houden, net zoals Abraham en andere mensen, wij houden van zekerheden. En daarom het is zo ongewikkeld als wij komen naar een nieuw jaar met veel onzekerheden. Mijn vraag je, beste broers en zusters, is waar krijg je jouw zekerheid van? Als jij voelt jezelf een stuk onzeker, ga je naar de website te kijken naar je bankrekening en je denkt, en de andere bank, en mijn belegging, niet zo slecht. Gelukkig maakt niet uit wat de toekomst brengt, ik heb een goede bankrekening. Of is het meer dat je denkt, ik ben slim, maakt niet uit wat, ik val altijd op mijn schoenen. Dus maakt niet uit, ik zoek een weg, ik ben slim. Of je zegt, gelukkig heb ik een goede contact. Ik heb een goede familie, ik heb met vrienden. Maakt niet uit wat de toekomst brengt. Zij zal mij niet loslaten. Daar komt mijn zekerheid van. Ook in een kerkgeband. Een stuk van de rituelen en gewoontes van een gemeente, van een kerk, kan ook een bron van zekerheid zijn. De feit dat wij vieren de avondmaal niet zoals vorig jaar. Voor veel mensen, dat kan een stuk onzekerheid brengen. Dit rare manier of zo, een beetje kunstmatig. Het brengt onzekerheid. Of zingen. Zingen met een band zoals vroeger. Mijn zekerheid was om die manier van God aanbidden. Ik denk, dit is mooi toch? Zoals vroeger, maar voor een lange tijd christenen zangen zonder instrumenten. Dus waar ligt je zekerheid? In de vormen, de tradities, de protocollen, onze gewoontes, of in God zelf. Als God roept, hij roept ons om een onzekere leven te leven. In tenten. Ik kan me voorstellen dat soms was Abraham wakker met Sarah. En ze keken en het was geen mooie huis, het was een tent. En elke keer in de ochtend toen zij wakker waren, ze dachten, tent. Zij dachten aan hun roeping. De enige reden waar wij zitten in een tent en niet in een mooi huis, heeft te maken met onze roeping. Beste broers en zusters, in deze onzekere tijden, als je voelt ontmoedigd in jouw bediening, je denkt, alles is nog niet zoals vroeger. Herinner je dat je leeft in een tent op aarde en ga terug naar je roeping. De reden waarom wij leven op een reis, is dat wij zijn geroepen op een reis, op reis te gaan. Er is een andere, we gaan verder met dit verhaal in Hebreeën 11, en het gaat zo. Deze, dat is Abraham, zijn zoon Isaac en kleinzoon Jacob, deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren, maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemelse vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God te noemen, genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Klinkt een beetje zoals de woorden van Jezus in Johannes 14. Er is een stad, een toekomende stad, maar het is niet hier op aarde. En dat was de roeping van Abraham. Ik heb een woord daar toegevoegd, de woord pelgrim. En de reden was dat in de Spaanse Bijbel, je hebt de woord pelgrim hier. Zij hebben beleden dat zij pelgrims waren. Peregrinus. En in de Engelse Bijbel ook, pilgrims. En in al de Nederlandse vertalingen, ik heb geen één vertaling gevonden met het woord pelgrim. Altijd vreemdelingen. En ik denk, wat vreemd, de vreemdelingen. Waarom niet een pelgrim? Wat is het verschil dan tussen een pelgrim en een vreemdeling? Er is blijkbaar een belangrijke kerk in Spanje, Santiago de Compostela. Iets bijzonders is gebeurd. En veel mensen vinden het fijn om daar te gaan elke jaar, vanuit Europa. Jaap Norlander heeft een tijd daar gewoond om mensen te helpen. En mensen komen uit heel Europa en ze wandelen voor weken om naar Santiago de Compostela te gaan. En de wandelaars hebben een naam, peregrinos, pilgrims. Nou, als een pelgrim komt uit, zeg maar, Noorwegen en hij gaat door Duitsland naar Frankrijk en zo. Hij is natuurlijk een vreemdeling in Duitsland en hij is een vreemdeling in Frankrijk. Maar hij is een pelgrim. Het verschil is dat een pelgrim heeft een richting. Een vreemdeling is gewoon vreemd. En dat is de mooie beeld dat wij zijn ook, net zoals Abraham, niet alleen vreemdelingen hier op aarde. Onze eindbestemming is niet hier op aarde, Amsterdam of New York of wat dan ook. Onze bestemming is de stad die God zelf voor ons gebouwd heeft. Een andere plek. En daarom dat beeld van pelgrim is zo mooi. En Petrus gebruikt dat woord ook in 1 Petrus 2. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en pelgrims. Hij roept ons als pelgrims, als mensen die wandelen op aarde met een bestemming. Wij zijn in Eindhoven op dit moment en wij moeten wel voorzichtig. Wij zijn ook burgers hier op aarde, dus wij moeten wel goed zijn voor Eindhoven of voor onze stad. Wij zijn niet disconnected, wij zijn wel connected. Maar onze eindbestemming is niet op aarde. Vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijden vuren tegen de ziel. Paulus gebruikt een ander woord in plaats van pilgrim en hij zegt onze burgerschap. Filippenzen 3:20. Onze burgerschap is echter in de hemelen waaruit wij ook zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Onze kinderen hebben twee paspoorts. Britse en Nederlands. Maar onze jongste twee, Edward en Julie, hebben drie paspoorts. Ze hebben ook een Colombiaanse paspoort. En met elke paspoort heb je voorrechten. Ja, je kunt makkelijk in Groot-Brittannië gaan, nu na Brexit, makkelijk met een Britse paspoort. En als je terugkomt, komt het Nederlandse paspoort, makkelijk om terug te komen. Nou, dan heb je dat goed geregeld. Maar als de laatste keer dat wij gingen naar Colombia, het was een beetje ingewikkeld. Edward was bijna 18 en vanaf 18 ben je verplicht om in de leger te gaan. Dus Edward heeft geen zin om terug naar Colombia te gaan. Het past niet bij zijn plannen. Dus wij zijn ook op aarde, wij zijn natuurlijk burgers hier. Een beetje zoals een ambassador van Nederland die woont in Rusland. Hij moet voorzichtig en goed doen in Rusland, maar hij weet dat zijn vaderland is niet Rusland, maar Nederland. En wij leven hier op aarde, ook als wij kijken naar de 2021. Nou, wij proberen ons best hier in Eindhoven te doen, of hier op aarde, maar dit is niet onze eindbestemming. Wij zijn pilgrims. Dat idee van tent is dat wij zijn pilgrims en wij verder gaan. En wij blijven in beweging. En dat is belangrijk in je christelijke leven. Wij blijven in beweging. Wij zoeken de leiding, net zoals Peter vanochtend gebeden. Wij zoeken de leiding van Gods geest in onze diensten, maar ook in onze leven. Wij willen graag in beweging blijven. Je helpt een bepaalde bediening. Je bent niet getrouwd met een bediening. Je helpt voor een tijd in een bediening. En dan zie je wat de volgende stap is. Misschien voor je hele leven, misschien niet, maar het is een tijdelijke situatie. De ontwikkeling van je karakter. Sommige mensen zeggen, nou, ik ben zo. In mijn familie, wij zijn allen zo. Zo zijn we dan. Ik denk, nee, dat is niet de idee. We zijn in beweging. En in dat beweging, God wil jou meer zoals de Heer Jezus maken. En misschien kom je van een nest met zulke rare dingen, maar God wil de rare dingen minder maken. En meer zoals de Heer Jezus maken. En hij is bezig. Ook met je bediening. We merken soms met een toespraak, wij proberen tips te geven naar sprekers en zo. En soms wordt het een beetje ingewikkeld en pijnlijk om een tip te geven en zo. En je denkt, nou, maar wij zijn alle in beweging. Wij kunnen tips ontvangen, altijd beter doen en verbeteren. We moeten niet vasthouden. De tentidee is dat wij blijven in beweging. En Jezus te volgen. Maar wij zien meer. Elke keer waar Abraham naar een nieuwe plek kwam, hij bouwt een altaar. Zullen wij dit stuk lezen? Toen hij kwam tussen Bethel en Ai, en daar bewoonde hij bouwde hij, sorry, en daar bouwde hij voor de Heer een altaar. En riep de naam van de Heer aan. Genesis 12, 8. Wat lessen kunnen wij leren van dat idee van een altaar bouwen? Een altaar was een ontmoetingplek met God. Abraham, God aanroepen. Hij zoekt God. Een plek om God te danken, een God te aanbidden, een God te betrekken. Een plek om regelmatig terug te komen om offers op dezelfde altaar te plaatsen. Nou, wat is onze manier om God te ontmoeten? Nou, ik zou zeggen, tegenwoordig zijn twee manieren om God te ontmoeten. Er is een spontane manier. En ik bedoel dan soms in momenten van angst of blijdschap. Je begint God te roepen in gebed of God te aanbidden. Mooi. Spontane momenten. Sommige mensen zeggen, nou, ik in de auto, ik zeg een opwekkingliedere op en dan ik heb mijn aanbiddingmoment in mijn auto. Of ik voel me een beetje down, dus ik zoek een mooie lied en zo. Spontane momenten. En ik denk, fantastisch. Maar je bouwt nooit op belangrijks met alleen spontaniteit. Met spontaniteit, je bent geen goede kok thuis, je bent geen goede werker, je hebt een goede vriend. Je hebt meer dan spontaniteit. Spontaniteit is goed. Het is een beetje zoals de friet op de patat of de slagroom op de taart. Maar slagroom alleen, het is beperkt. En ik zie met Abraham de feit dat hij bouwt altaars, dat was een plek waar hij regelmatig terugkwam om God te aanbidden. En nou, wat voor altaren kunnen wij bouwen? Nu in 2021. Ik stel voor twee belangrijke altaren. De eerste altaar is: maak van zondagochtend jouw altaar. Ik ben opgegroeid waar zondagochtend was altijd een tijd om God te aanbidden. We gaan naar de vergadering, naar de gemeente, bij kidsclub, wat dan ook. Maar zondagochtend was in Colombia, zondagmiddag was voor Lego spelen met mijn vrienden, onze vrienden, Lego in die tijd. Of voetbal spelen, een beetje ouder. Dat mocht in Colombia. Maar toen ik naar Engeland ging met mijn opa en oma, nou, voetbal was niet voor een zondag. En een paar andere regeltjes, dat maakte een beetje saaier. Maar zondagochtend was een altaar en ik ben opgebouwd met die altaar. En ik heb gekozen met mijn gezin ook zondagochtend van dat een altaar te maken. En het is nuttig om te kunnen, nou, dat is structureel in onze gezin een tijd waar God heeft een plek. En ook als we op vakantie gaan, wij proberen op zondagochtend iets te doen. Iets kleins samen, of wij zoeken een rare kerk ergens, of een goede kerk, maakt niet uit. Maar wij proberen iets om onze broers te ontmoeten, zusters, een andere plek te vinden. En ik vrees, beste broers en zusters, misschien kijk ik direct hier aan de camera. Is dat in deze coronatijd is het zo makkelijk om van de altaar af te komen. En dan wij kunnen dit dienst op zondagochtend kijken, of zondagmiddag, of zondagavond, misschien maandag, of misschien gewoon niet. En wanneer wij verliezen met onze kinderen, of alleen dat moment om een ontmoetingplek. En die raden echt aan. Een altaar bouwen. Nou, soms werk je op zondag en het moet anders. Nou, natuurlijk, soms zijn de kinderen ingewikkeld. Nou, maar toch zoeken wij een tijd. De tweede altaar, ik heb de tweede altaar geleerd 35 jaar geleden. Toen ik 19, 20 jaar oud was en ik werkte 5 jaar met de Navigators in Londen. En ik heb aan de Navigators te danken dat ze hebben mij geholpen om regelmatig een stille tijd te hebben, elke ochtend. Nou, soms gebeurt het niet, maar regelmatig, misschien 7, 8 minuten, misschien een half minuutje, altijd met een kopje Engelse thee, met melk erin en zo, dat had altijd in mijn stille tijd. Nou, maar ik heb mijn persoonlijke ontmoeting met God en zijn woord. Niet om wettig te zijn, maar dit is een altaar geworden. Een ontmoetingplek. Een regelmatig plek waar, ook als ik heb geen zin in, ik zit daar gewoon voor ontbijt of na ontbijt. Maar ik zoek mijn God. En we hebben zulke altaars nodig. Dus elke plek waar Abraham kwam, hij bouwde een altaar. Dat is niet waar. Toen hij in Egypte was, Gert-Jan heeft dat gezegd. En hij had een probleem met zijn vrouw en de farao. In Egypte heeft hij nooit een altaar gebouwd. Misschien van sommigen van jullie is de coronatijd in Egypte voor jou geworden. En vanwege de alle rare dingen, je hebt gestopt met je altaar. En je leest de Bijbel spontaan, af en toe. Je keek naar een YouTube-filmpje, een boodschap of een lied spontaan. Mooi. Maar alleen met spontaniteit, het houdt niet voor de lange termijn. We hebben oude... In Genesis 13 lees ik, en zo trok Abraham weg uit Egypte. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. Tussen Bethel en Ai. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Uit Egypte terug naar de altaar. Beste broers en zusters, als het is jouw situatie. Je weet in je hart, nou, zondag wordt een beetje rommelig voor ons geworden. In stille tijd, nou, met alles, met werken thuis, nou. Ik roep jou, ga terug, uit Egypte, terug naar de plek van je altaar. En nu de laatste. Hij leeft in tenten. Dus het is makkelijk de boodschap vanochtend te herinneren. Je denkt aan tenten, aan altaars en waterputten. Genesis 26. En Isaac, de zoon van Abraham, keerde terug en grof de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden, die de Filistijnen na de dood van Abraham dicht gestopt hadden. Hij gaf deze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven hadden. Nou, wat lessen kunnen wij leren uit waterputten? Water is wel belangrijk om te drinken. We hebben water nodig om te drinken. Maar ook om te douchen. Zonder water, je stinkt een beetje. Dus nou, water is wel belangrijk. En deze zijn twee mooie functies van het woord van God. Om schoon te houden, om te erkennen wat niet goed is en goed maken. En ook te drinken. Dus wat betekent putten graven? Ik ben blij om te zien dat met de nieuwe onderwijsbediening... dat er is een aantal mensen die graag hebben een trek om diep in Gods woord te putten, te graven, sorry. Zij proberen het en dus ook, we hebben ontdekt een aantal geestelijke nerds in de bron, en zij vinden het fijn om de Grieks te betekenen, wat precies is dit, te graven, zo een beetje nerdachtig, maar toch. En ik vind het super fijn, omdat we hebben dat trek om putten te graven, om water te zoeken. De eerste les, beste broers en zusters, is dat putten graven vraagt werk. En als je wel niet bereid om hard te werken, je graaft nooit een put. Je wacht altijd voor regen of je gaat de putten van anderen. Niet mis, water is water, dat is ook goed. Maar toch, putten graven is wel een plek. Misschien niet meer Grieks of zo, maar je kan wel een Bijbel lezen en misschien serieus lezen, een hele hoofdstuk. Niet alleen één tekst en een belofte, lees de hele hoofdstuk. Of misschien je leest het in twee vertalingen en dat is het dan. Dat is jouw manier om dichter bij de betekenis te komen. Maar ik wil heel een waarschuwing woord geven aan mijn beste nerds in de bron. Is dat de doel van putten graven is niet de put, het is water. En je kan veel energie besteden aan de put graven en toch niet drinken en toch stinken. Dus de idee achter hard werken is water te vinden, maar je moet wel tijd nemen om het te drinken. En dan doet het iets goeds voor je ziel. Isaac, de zoon van Abraham, heeft ook zijn eigen putten. Gegraven. Dat. Maar hij heeft ook teruggegaan naar de putten van zijn vader. Er zijn nieuwe putten en oude putten. En het is goed om jouw eigen nieuwe putten of nieuwe de inzichten van mensen in de laatste 10, 20, 40 jaar te lezen en te luisteren. Is goed hoor. Maar er zijn ook goede oudere putten met goede water. Ik was blij te zien dat onze nieuwe lidbundel heeft liederen uit nieuwe putten en liederen uit oude putten. Waarom? Omdat christendom, de relatie met Jezus, is niet iets van de laatste 50 jaar. We hebben broers en zusters van 500 jaar geleden. We hebben broers en zusters van 1000 jaar geleden. We hebben broers en zusters van 1500 jaar geleden. En ze houden van Jezus net zoals jij en ik. Maar ze hebben het geuit op een andere manier. En om een beetje van de water dat zij hebben ontdekt in Gods woord, te kunnen lezen of samen zingen of zo, dat is een verrekende ervaring voor je ziel. Interessant dat Isaac ging terug naar de putten van zijn vader. En wat is gebeurd met die putten? De Filistijnen, de vijanden van onze zielen, hadden ze gestopt. Hij moet eerst de put nog een keer schoonmaken. En ik denk ook, er zijn ook mooie dingen die onze vaderen en grootvaders in de laatste 2000 jaar hebben ontdekt uit Gods woord en ervaard. Die de vijand heeft dit gewoon gestopt. En wij denken, de moderne mens, dat wij weten alles zoveel beter dan alles in de verleden. We hebben hun helemaal niet nodig. Wij zijn de beste generatie van christelijk ter wereld. Ik denk, hey, een stuk meer nederigheid om te waarderen. Ik zeg niet dat nieuwe putten zijn beter dan oude putten, of oude putten zijn beter dan... Dit is van alles, maar pak goede, lekker frisse water uit oudere en nieuwe putten. Ik kom nu tot een einde. Hey, herinneren jullie het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw? Dat is Johannes 4. Dat was een gesprek naast de put van Jacob, de kleinzoon van Abraham. Dat put bestond voor 2000 jaar in die tijd. De mooie dingen dat wij ontdekken. Het is niet alleen voor onze eigen ziel, we hebben het nodig. Beste vader of moeder thuis, wat jij ontdekt in Gods woord voor jezelf in je stille tijd, het is niet alleen voor jou, maar ook voor je kinderen. Je hebt iets moois om te delen. Een inspiratiemoment met je kinderen, met je man, met je vrouw. Maar ook in de kidsclub en de jeugdwerk en zo, wij kunnen ook goede dingen doorgeven. De water en de putten zijn voor ook toekomende generaties. Tijd om te eindigen. Conclusie. Wij staan voor het begin van een nieuwe, redelijk onzekere jaar. En net zoals Abraham, een man die rust, vertrouwen en geloof doorzettingsvermogen had, willen wij van hem ook leren. En drie dingen hoop ik dat je kan vanochtend thuis nemen. Dat hij leeft in tenten en wij ook. Zijn pilgrims. In Eindhoven. Maximaal 100 jaar. Als het goed gaat. Pilgrims. Dus vreemdelingen met een bestemming. Niet hangen jongens of hangen christenen of hangen saints. Nee, het is met een bestemming. De tweede is dat wij moeten altaren bouwen. Spontaan momenten en structureel geplande momenten in jouw leven. Om vast te kunnen gaan. Om verder te kunnen gaan. En derde, Abraham graaft putten. En we hebben ook zulke momenten om voedsel te krijgen uit Gods woord. Vader God, dank u wel voor de inspirerende voorbeeld van dit man, vader van geloof, Abraham. Help ons ook vandaag die model te volgen. Te leven als pilgrims hier op aarde. Dat u een plek klaar voor ons maakt. Help ons, vader, momenten te structureren in ons leven om regelmatig bij u te kunnen komen. En u groot te maken en u te danken. En geef ons meer trek om, ja, te graven, putten te graven en van dat frisse water van uw woord te drinken en schoon te worden. In de naam van Jezus. Amen.